André, ik ben het even een beetje kwijt. Ben jij nog steeds... Jij werkt nog steeds als jeugdwerker bij de Nederlands Gereformeerde Kerken van Nederland. Dus, en André komt ons nou het een en ander met ons delen. In plaats van zoals 's morgens zijn we vaak gewend om de dominee een hand te geven. Ook als teken van dat de kerkenraad achter deze dienst staat. Met André wil ik net zoiets doen. Ik wou voor jou gaan bidden. Vader God, dank u wel dat André hier bij ons is. En dank u wel dat u hem wilt gebruiken. Wilt u hem zegenen in de naam van Jezus? Wilt u zijn spreken zegenen, zodat hij uw woorden zegt? Wilt u zijn hart zegenen, zodat u uw geest kan ontvangen en dat aan ons kan doorgeven? Wilt u ons zo hier allemaal zegenen met uw geest en met uw liefde? Amen.
Aan het begin, zo, even de balans zoeken, mooi. In een dienst als deze, terwijl volgens mij stiekem niet eens een dienst is, maar een bijeenkomst waarin we zeggen we willen met jongeren praten over thema's die hun bezighouden, maar toch in een bijeenkomst als deze is het altijd ook belangrijk om te zeggen, we hebben God nodig, we kunnen het niet alleen. En aan het begin van een dienst spreekt een predikant eigenlijk altijd woorden uit die ons verbindt met de kerk van alle tijden, die ons verbindt met God, die zegt ik wil er voor jullie zijn. Zonder dat God hier aanwezig is, is het inderdaad een soort bijeenkomst en niet meer dan dat. Maar als God onderdeel wordt van de tijd die wij hebben met elkaar, dan kunnen er spectaculaire dingen gebeuren. Afgelopen week was ik op een middelbare school. En toen zei een van de jochies die daar was, was een moslimjochie. En ik had iets uitgelegd over relaties en dat dat iets te maken had met onzichtbare draadjes. En die zei van, dus als wij een gouden draadje met God hebben, dan gebeuren er bijzondere dingen. Ja. En zo willen we deze bijeenkomst beginnen. Heer, geef ons een gouden verbinding met u. En die is van goud, omdat hij ons groet aan het begin van zijn dienst, niet alleen zijn eigen naam, maar ook in de naam van zijn zoon, die voor ons stierf aan een kruis en ervoor zorgde dat er zo'n onzichtbaar gouden draadje mogelijk is. En door de Heilige Geest. En dat is eigenlijk God die in ons wil werken en door ons heen wil werken. En zo beginnen we met elkaar. In de naam van die God. Amen. We wensen elkaar zijn goedheid toe. We wensen elkaar zijn vrede toe. En die goedheid en die vrede hebben we zo hard nodig in een wereld waar onrecht en oorlog zo'n centrale plaats speelt. Maar hier zeggen we leven in de kracht van een God die zegt goedheid. We leven in een kracht van een God die zegt mijn vrede. Amen. We gaan deze dienst allerlei nummers zingen. En het viel me op toen ik de nummers op een rij naast elkaar zag staan. Dat er overal het woord groot in zat. Of great. Of groter. Of grote. In ieder geval een afleiding van het woord groot. En als je nou kijkt naar het thema. Dan staat daar meer. Maar er staan voor twee wiskundige tekens. En dat dacht, nou, dat moet in Eindhoven in ieder geval wel te doen zijn. Maar het is een wiskundig teken voor groot. En eigenlijk twee keer groot. En het betekent eigenlijk groter dan meer. En dat zegt iets over waar we over na gaan denken. Wie is onze God eigenlijk? En als hij groter is dan meer, wat hebben wij daar dan aan? Want we willen niet alleen heel erg naar boven kijken en om de indruk raken van een God die groot is. Maar we lopen allemaal rond in ons eigen leven. En ik denk dat het mooi is om te ontdekken van wat hebben wij, of hoe kunnen wij antwoorden op een God die over zichzelf zegt, Ik ben onmeetbaar. Nou, daar gaan we over nadenken. Maar eerst gaan we het overzingen. Dus de band mag naar voren komen. Laten we de eerste twee liederen in ieder geval staande zingen met ze mee. Over de grootheid van God. gaan bidden met elkaar. Je mag erbij zitten. Daarna luisteren we naar een Bijbelgedeelte. Toen ik vanmorgen wakker werd, was de eerste gedachte was, volgens mij heb ik een verkeerd Bijbelgedeelte opgegeven. Dus ik snel mijn mailbox zoeken. En ja, het was zo. Ik had het Bijbelgedeelte opgegeven waar de vorige keer over na hadden gedacht. Dus ik had gemaild, dus ik hoop dat we zo meteen naar het goede Bijbelgedeelte gaan luisteren. Volgens mij gaat het goed komen. Aan het begin van de dienst zeggen we eigenlijk altijd eerst, we hebben u nodig, God. En God spreekt zich dan uit. En hij wenst ons zijn goedheid. En hij wenst ons zijn vrede. En nu komt de tijd dat we eigenlijk terug gaan praten. Dat hebben we net gedaan door te zingen. Iemand heeft gezegd, zingen is twee keer bidden. Een soort terugpraten. En nu willen we eigenlijk ons verlangen bij God neerleggen door met hem te praten in gebed. Zullen we dat doen? Vader, we zeggen het lang niet altijd hardop, maar we houden van u. Heer, hoewel we soms niet al uw gedachten snappen, willen we wel leren om te vertrouwen op uw hart. Heer, als u ons uw goedheid, als u ons uw vrede wenst, dan is dat als we door onze wereld wandelen eigenlijk iets wat we zo vaak missen. Dat mensen goed zijn voor elkaar. Dat mensen elkaar vrede wensen. Heer, en u bent zo anders. Dank u wel daarvoor. Heer, als we na gaan denken over uw grootheid, dan is dat bijna een soort recept voor hoofdpijn, want u bent zo groot, daar kunnen we eigenlijk helemaal niet bij. Heer, en tegelijkertijd willen we er een beetje over nagedenken om te begrijpen hoe we met u onderweg kunnen zijn. Heer, en daarom hebben we eigenlijk ook u weer nodig om ons te helpen dat ook te begrijpen. Heer, u legt uit dat de Heilige Geest gestuurd is om uw woorden in ons hart te leggen. Om in onze gedachten ons te bevestigen dat we uw kinderen zijn. Om ons te helpen om van binnenuit uw geboden te leven. Heer, geef ons die geest, zodat we zien waar het op aankomt. Zodat we in ons hart begrijpen wie u bent. Heer, en dat we het vaker hardop durven zeggen. Heer, ik hou van u. In de naam van Jezus. Amen. Wie gaat het ons lezen? Ik zag net nog een rood lampje branden, dus ik denk dat hij het doet. Het is een gedeelte uit Jesaja 40. En vanaf vers 12, als ik het goed heb.
God is onvergelijkbaar. Wie heeft de wateren met holle hand omvat, de hemel gemeten met een ellemaat? Wie heeft het stof van de aarde met een maatlepel afgepast? En wie heeft de bergen gewogen op een weegschaal? De heuvels met balans en gewichten? Wie heeft de geest van de Heer gemeten? Heeft iemand hem ooit raad gegeven? Wie raadpleegt hij? Wie biedt hem inzicht? Wie leidt hem op de paden van het recht? En wie leidt hem naar de wijsheid? Wie toont hem de weg van het inzicht? In zijn ogen zijn de volken als een druppel in een emmer, als een stofje op een weegschaal. De eilanden weegt hij als zandkorrels. Zelfs de Libanon levert te weinig hout, te weinig wild voor een brandoffer. De volken betekenen niets in zijn ogen. Voor hem zijn ze minder dan niets. Met wie wil je God vergelijken? Hoe is hij uit te beelden? Met een godenbeeld misschien? Dat is door een ambachtsman gemaakt, door een edelsmid overtrokken, met goud en zilverbeslag. Met een beeld, opgericht op een bergtop? Dat is maar een stuk hout dat niet vermolmt, met zorg gekozen door een vakman, die een godenbeeld wil maken dat niet omvalt.
Dankjewel. Best wel ingewikkeld, hè, als je het zo leest. Tenminste, als ik die tekst op me in laat werken, dan denk ik wel van, wow, moet ik daar zo meteen wat over zeggen? Nou, daar ga ik dan mijn best voor doen. Maar het is wel eentje die, als je in het begin leest, denkt van, oké, wat probeert u ons te zeggen? En daar willen we zo over nagedenken, maar niet voordat we ook nog twee lieden met elkaar gezongen hebben. Groot is de Heer en Heer, ik prijs zijn grote naam. Afgelopen Ongeveer een week geleden zat ik 2 keer vrij snel achter elkaar in een vliegtuig. Je moet ergens heen en je moet ergens terug. En ik belandde 2 keer naast een Brabander. Ik dacht, nou, een soort voorbereiding op deze dienst. Wij raakten onder andere, vooral de tweede keer was wel een soort interessante ervaring voor mij persoonlijk. Want het was namelijk iemand die had enorme vliegangst. En ik had een aantal dagen was weg geweest voor werk. En ik kwam terug en ik was moe en ik wou rust. en ik belandde dus naast iemand die nogal paniekerig was. Omdat hij vliegangst had en vooral naar buiten aan het kijken was. En ondertussen de hele vliegtuig ongeveer liet weten dat ze vliegangst had. Dus ik dacht, eigenlijk een beetje egoïstisch begon ik te bidden voor haar. En ik bad, Heer, wilt u nou alsjeblieft rust geven? ergens was dat de reden waarom ik bad. Dan wilt u haar rust geven, dan heb ik tenminste een beetje een relaxte vlucht. En op het moment dat ik dat bad, werd ze rustig. En het gevolg was wel dat ze zich omkeerde en met mij begon te praten. maar we hadden eigenlijk een heel boeiend gesprek. Ongeveer een uur later, toen kwam ze erachter, dat ze eigenlijk de hele tijd niet naar buiten had gekeken, maar dat ze met mij in gesprek was geweest. En dat het eigenlijk wonderbaarlijk was, want ze had eigenlijk alles al geprobeerd en het was haar niet gelukt om dit onder controle te krijgen. En ze zei, ik voel me helemaal rustig. En zelfs een moment later, toen we door een lichte turbulentie gingen, toen was ik volgens mij wat zenuwachtiger dan haar zelfs. Maar ik verklapte haar dat ik een beetje egoïstisch eigenlijk wel voor had gebeden. En het was van haar zo, hè? Doet God dat? Wil hij dat voor mij doen? Wil hij me rustig maken? En ze zei van, ik voel echt gewoon wat. Zeg maar dat ik gewoon rustig ben. En dat is echt iets, als ik thuis kom, ga ik het tegen mijn vriend vertellen. En even later kreeg ik nog een soort lijstje mee van haar en haar vriendin, waar ik nog meer voor moest bidden. Want dacht ze, nou, als je dan toch zo'n connectie meer boven hebt, doe dat dan alsjeblieft. Waarom vertel ik dit nou? Omdat ik dacht in dat gesprek echt letterlijk van deze vrouw heeft een God nodig die groter is dan meer. Die heeft iemand nodig in haar leven die ze deelde een aantal dingen die verder gaan dan wij mensen soms kunnen brengen. Als je haar leven was één optelsom eigenlijk van dingen die haar beschadigd hadden, van mensen die weggelopen waren, van pijn die haar in haar leven aangedaan was. En op een gegeven moment kwamen we op dat liedje van Dick Hout, ik heb een houten hart. En ze zegt, dat gaat over mij. Ik heb een houten hart. En een van de gebedspunten die ik van haar meekreeg was van, wil je bidden dat hart alsjeblieft weer een beetje wat meer van vlees wordt. Hoe het leven soms zo weerbarstig kan zijn. Hoe mensen om je heen je zo pijn kunnen doen. Dat je eigenlijk een soort verslagen leven leeft. En dat is één verhaal. En als je gaat kijken naar de verhalen die je om je heen ziet in deze wereld. Een wereld waarin leiders hun bevolking bestoken met bommen, bijvoorbeeld, als het gaat om Syrië. Gisteren was ik op de Open Doorslag en ik hoorde daar een van de predikanten uit Syrië vertellen over een blijvende angst. Wat zo'n regime met je doet. En voor christenen daar is het nog een stukje heftiger dan dat. Nee, van waarom moeten we dan wel juist gaan praten over een God die groter is dan meer? Of is dat iets wat een soort psychologisch trucje lijkt of zo om ons erbovenuit te tillen? Jesaja 40 zegt eigenlijk God over zichzelf, ik ben onmeetbaar. Waar was jij? Dat klinkt een beetje het hoofdstuk van Job door. Job, ik weet niet of je wel eens gelezen hebt, maar er staat ergens een, een, een boek. In het boek staat een hoofdstuk waar God eigenlijk aan Job vraagt: waar was jij toen ik dit deed of dat maakte, of toen ik de sneeuw of toen de hagel. Gods grootheid is onmeetbaar. En tegelijkertijd, we hebben nu een fragment uit het hoofdstuk gelezen, een paar versen verder staat dat God het hele heelal uitspant zeg maar als een span. En dat het span is een woord wat in de NBG wordt gebruikt, en dat is tussen je pink en je duim. Het hele heelal past tussen zijn duim en zijn pink. God is onmeetbaar. En als je dan die woorden tot je in laat dringen, dat de volken zijn als je stofje aan de weegschaal, een druppel in een emmer. Dan denk je, ja, boeiend, zo'n hele grote God. Maar is hij niet te groot eigenlijk voor ons? Ziet hij ons wel? Zijn wij wel in zicht? We leven in een tijd, dat werd net al gezegd, waarin we ontzettend veel dingen meten met elkaar. Ik bedoel ik denk, misschien bedoelde je het schaatspak van Sven, waarin die vorig weekend Nederlands kampioen werd en een ongelooflijk snelle tijd reed. En waar mensen dachten, ligt het nou een pak of heeft hij een goede dag? We leven in het jaar waarin Naomi Kromowidjojo, volgens mij hier in Eindhoven, het wereldrecord verbeterde met 1/100ste van een seconde. En het is wereldnieuws. Overal, wauw, ze heeft het weer gedaan in een na-Olympisch jaar. Wauw, fantastisch. Alles is meetbaar. En ook als het gaat om ons, we willen graag de beste zijn, de mooiste resultaten halen. We leven in een wereld waarin ons leven ook alles te meten is. En ergens, en dat merkte ik dus ook in die gesprekken die ik daar in het vliegtuig had, van is het lastig om te dealen met een God die zegt, maar ik ben niet meetbaar. Ik ben niet meetbaar. Hoe knap je kop ook kan zijn, ik ben groter. Ik dacht dat is zeker een uitdaging in een stad als Eindhoven, waarin hele slimme mensen met heel veel, die veel meer vermogen hebben dan ik, zeg maar, qua denken. Dat is een uitdaging om die God ook lief te hebben. En iets te zien van met die God onderweg te zijn. Want ergens betekent dat we met elkaar moeten gaan zeggen, oké, wij snappen deze God niet, maar we moeten hem leren vertrouwen. Als een God onmeetbaar is, dan snappen we hem niet in alles. Misschien maar in heel weinig. Maar we moeten hem leren vertrouwen. Ik zat een paar weken terug, belandde ik naast een astrofysicus ding, iemand. En die meneer was echt super slim, want die had de Spinoza prijs gewonnen. Nou, heb ik dat even gegoogeld. Maar dat is de beste prijs die je in Nederland kan winnen. En als je die prijs wint, dan krijg ik nog 2,5 miljoen euro erbij. En dat is om je onderzoek te doen. Maar wat hij doet, is hij kijkt naar de sterren en alles wat daarin gebeurt. En het heelal. En daarin probeert hij te ontdekken van hoe is het ontstaan, zeg maar. Hoe is het gebeurd? En deze man was christen. En hij zegt van, ik snap een aantal dingen niet. Als het gaat rondom schepping, snap ik niet precies hoe het gebeurd is. Wat ik wel zie, als ik naar de sterren kijk, is dat de volgorde die beschreven wordt in de Bijbel, als het gaat om de scheppingsorde, zegt hij, ik zie je gewoon terug. Die zie je gewoon terug. Hij zegt, ik snap God niet in alles, maar ik hou van hem. God is zo groot, dat hij voor een deel misschien na te meten is, maar voor een groot gedeelte ook niet. Hij zegt over zichzelf, ik ben onmeetbaar. Maar in die onmeetbaarheid zit ook iets bijzonders. Het vraagt namelijk van ons om te zeggen, oké, ik snap u niet, maar ik wil u vertrouwen. Weet je, het mooie is, de onmeetbaarheid gaat in grootheid, maar gaat ook in detail. Want we hebben een fragment niet gelezen uit het hoofdstuk. Maar het hoofdstuk eindigt, jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Ineens is het verhaal van de God die het hele heelal, het hele universum tussen zijn duim en zijn pink houdt, is geslonken tot jou, tot mij, tot de God die zegt, degene die hoopt op de Heer, degene die moe is, die geef ik nieuwe kracht. Hè? Dus onmeetbaar, bij wijze van spreken, in het grote, onmeetbaar ook in het kleine. Hij is groter dan meer in alles. Hij is dus niet te vergelijken, zeg maar, als het gaat om de grootheid. Hij is ook niet te vergelijken als het gaat om de details. Jezus zegt zelf dat God je zo goed kent dat hij al je haren op je hoofd heeft geteld. Nou ja, sorry. Maar ik heb haar, ze zijn wat kort. Maar dus het gaat God, de grootheid van God zit niet alleen in het onder indruk raken van hoe groot hij is als je het vergelijkt met het groot meetbare. Het gaat ook om de details. En dat vind ik een mooie combinatie. En daarom, dat is weer een wiskundig teken, heb ik me laten vertellen. Ik ken het niet, de drie puntjes. Daarvoor, dus het gevolg daarvan is dat we eigenlijk alleen maar met God op weg kunnen gaan als we zeggen, we willen u vertrouwen. Sommige dingen zijn niet te meten. Maar als je het niet wil meten, dan soms moet je een stap maken in vertrouwen. En moet je het lef hebben om te zeggen, oké, ik begrijp u niet volledig. Wat ik ervan zie, dat is bijzonder. Als zo'n man, zo'n astrofysica, tegen mij zegt van, ik zie echt vol enthousiasme, ik zie gewoon de scheppingsorde terug in wat ik kan zien, zeg maar. Wat we kunnen meten met elkaar, denk ik, wow. Fantastisch. Dus voor me, ik kan dat zelf niet nameten. Maar ik vertrouw, als die man zo'n prijs gewonnen heeft, dan vertrouw ik een beetje op van, nou, dat zal wel. Hij zal wel weten waar hij mee bezig is. Dan denk ik, wauw. En het ziet er een beetje uit, en ik ga je zo een filmpje laten zien van een tiener event waar ik afgelopen zomer ben geweest. En het ziet er een beetje uit als knick-knacking. En knick-knack is belletje trekken. De Bijbel zegt dat wij dat als je God vertrouwt, dat dan de plek waar het goed is om te zijn, is op de deurpost, op de drempel, zeg maar, van Gods huis. En een van de dingen die je vaak constateert, is dat mensen wel met God op weg, we hem wel willen vertrouwen, maar eigenlijk dat het een beetje uitziet als deurtje bellen. We kloppen aan en we zijn weer weg met ons leven. We zijn misschien wel op momenten als deze, staan we even voor de deur, kloppen we aan, maar op het moment dat we hier weglopen, dan is het moment alweer weg. En dan zitten we in de rush van ons eigen leven, die de drukte van het dagelijks bestaan, en vergeten we weer dat we geklopt hebben op de deur van God. Nou, dit tiener-event hebben ze toen een soort filmpje gemaakt. Ik vond het wel stoer om te laten zien. Ik weet niet of ik hem helemaal laat zien, maar dan krijg je een beetje een idee van wat het is om te knick-knacken. Ze gaan eigenlijk steeds verder. En uiteindelijk belanden ze bij de security. Maar ik wil je het zien? Oké. Okay. Maar dus het is misschien een beetje. Het is dus op de. Ze hebben midden in de nacht op dat internationale tiener event zijn ze dus het terrein rondgegaan. En wat je ziet gebeuren is dat ze dus elke keer wegrennen. Nou, hier bij de worship leader hebben ze een hele speciale. Even kijken. Een van de redenen waarom ik dit filmpje wel een beetje wil laten zien, omdat het volgens mij wel een heel goed beeld geeft inderdaad van waar ik mee start, van hoe gaan wij daar nou mee om, met God vertrouwen. Het is iets wat soms maar één moment kan zijn in ons leven, waarbij we even op die deur en dan vervolgens gaan we weer ons eigen leven. En ik denk dat als het gaat om, als we om willen gaan met een God die groter is dan meer, die onmeetbaar is, en die zegt van vertrouw mij, dan moeten we leren, denk ik, om daar anders mee om te gaan. En een van de dingen die daarin belangrijk is, denk ik, is dat beseffen dat wat er in de Bijbel staat, bijvoorbeeld meer is dan woorden. Dan God, dat God over zichzelf zegt, dat Jezus zegt, ik ben het leven. En dat de Bijbel zegt dat God op dit moment ook nog een levende realiteit is. En dat wij met hem onderweg kunnen gaan en met hem onderweg moeten gaan eigenlijk. En dat als we, soms kun je wel eens als je die Bijbel leest denken van moeilijke woorden. We hebben net ook eens een hoofdstuk gelezen. En bijvoorbeeld een van de topschrijvers uit het Nieuwe Testament, Paulus. En die staat niet echt bekend om zijn goed leesbare zinnen, zullen we maar zeggen. En nou, dat begrijpen we in één keer. En tegelijkertijd als we als God groter is dan meer. En we hebben het lef om hem te gaan vertrouwen. En we rennen niet direct weg, bij wijze van spreken, op het moment dat we hier zijn geweest. Maar we willen met hem onderweg blijven. Willen we met hem onderweg gaan. En zeggen, God is realiteit. En we stappen op een andere manier ons leven in. Met de gedachte van, Heer, als u levend bent. Als u groter bent dan meer. Als we u willen gaan vertrouwen. Dan wil ik ook graag dat u realiteit wordt in mijn leven. En dat de weerbarstigheid van mijn eigen leven, dat ik die aan u geef. En dat u daar onderdeel van wordt. En dat is een spannende. Dat is een spannende om te zeggen. Oké, die woorden die daar staan, zijn meer dan woorden. Daar staan allerlei beloftes in. Er staat in omschreven, niet zozeer een soort handboek voor het leven, maar wel een handboek, bij wijze van spreken, hoe je leeft met God. En hoe hij realiteit wil worden in je leven. Nou, een ander filmpje wat ik daarbij vond. Wordt geen Engels in gesproken, maar dat is een beeld van een jongetje die eigenlijk al spelende wijs ontdekt dat het leven soms pittig is. Als het gaat om thema groter dan meer en omdat God realiteit is, dan heeft het te maken met de weerbarstigheid van je leven. En dit gaat toevallig over een jongetje wat gepest wordt, zeg maar. En wat je ziet gebeuren is dat de bril waardoor hij kijkt letterlijk gebarsten is. En dat hij eigenlijk door de beschadigingen die hij in zijn leven meemaakt, op een andere manier kijkt naar zijn leven. En ik denk niet dat iedereen meemaakt wat hij meemaakt, ik hoop het niet. Maar tegelijkertijd wat me opviel dus, even terug naar het vliegtuig. Ik heb 3 Brabanders gesproken, maar die hadden alle 3 wel een verhaal van hoe het leven, bij wijze van spreken, soms weer barstig is en soms de dingen op de kop zet van hoe je het voor ogen hebt. En wat volgens mij God wil doen in zijn onmeetbaarheid, is ons niet door die bril laten kijken, maar die bril vervangen door nieuwe glazen waarin we niet zozeer het zelfbeeld, hoe we naar onszelf kijken, laten bepalen door wat we meemaken, maar door wat God ons geeft. We kunnen soms, als we door het leven getekend zijn, heel erg vechten tegen de dingen die daarin spelen, bij wijze van spreken, terwijl God zegt, ja, maar weet je dan dat het eerste wat ik, als ik naar je kijk, is dat ik in jou zie mijn geliefd kind, bijvoorbeeld. Dat ik naar je kijk niet door je omstandigheden, maar dat ik naar je kijk hoe jij bent. En dat maakt zo'n verschil uit. Een God die niet, bij wijze van spreken, zich laat leiden door misschien wel de fouten of de keuzes die wij maken in ons leven. Maar een God die veel dieper kijkt en ziet wie jij daadwerkelijk bent als mens. Een mens die geschapen is, niet als een stofje aan een weegschaal. Maar als iemand die in Gods grootheid zo gedetailleerd en zo intiem God jou ziet zoals je bent en zoals Hij je ook gemaakt heeft. En het ziet er ongeveer, weer een wiskundig teken, het ziet er ongeveer uit zoals Maria. En als je kijkt naar de Bijbel, dan zie je allemaal mensen die onderweg zijn met God. En vandaag pik ik er één uit. Vandaag pik ik Maria er even uit. En om te laten zien, hoe ziet het er dan uit als je leert vertrouwen op God. Als je leert vertrouwen op een God die onmeetbaar is. En je kunt lezen over Maria bijvoorbeeld in het eerste boek van Lucas, of het eerste hoofdstuk van Lucas. En daar krijgt Maria te horen dat ze zwanger wordt en een zoon gaat baren. En dan zegt Maria in vers 14, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde, de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en de Zoon van God. En dan zegt Maria in vers 38, de Heer wil ik dienen, laat met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En dit is eigenlijk een mooi voorbeeld van iemand die God niet begrijpt. Die Gods grootheid en gedachten eigenlijk niet snapt. Ze zegt, hoe kan het nou gebeuren? Ik ben nog maagd. Waarschijnlijk was ze 16, 17. Ze zou tiener moeten worden. En ze wist inmiddels genoeg van het leven dat zou betekenen dat je altijd met een schuin oog aangekeken gaat worden in de maatschappij. En dan komt een engel die zegt van, God wil, heeft jou uitgekozen. Dit is zijn plan met je. En zij zegt, hoe kan het gebeuren? En dan legt de engel wat uit. Ik vraag me of ze begrepen heeft. Oh, dus de Heilige Geest. Nee, nou snap ik hem. Maar wat ze zegt is bijzonder. Ze zegt, ik wil God dienen. Laat het maar gebeuren. En iets in mij verlangt om iets van deze tiener te hebben. Om het lef te hebben om haar na te zeggen. En te zeggen, oké, ik wil niet alleen zitten op die drempel. Ik wil niet een soort knik-knak spelen, deurtje bellen of zo, hoe je het noemt. Kloppen en weer weg zijn. Ik wil op die drempel zitten en het lef hebben van Maria om te zeggen, Heer, ik wil u dienen. Laat het mij maar gebeuren. Ik snap u niet. Ik begrijp u niet. Maar ik hou van u. U bent niet na te meten. Het past niet in mijn hoofd, maar ik wil u vertrouwen. Heer, u wil ik dienen. Laat maar gebeuren. Stel je voor dat we iets van haar mee zouden hebben. Als ons leven er een beetje ongeveer zo uit zou gaan zien als haar. En we dat zouden durven zeggen. Zeg, Heer, wat voorop staat is dat ik u wil dienen. Ik zit niet zomaar om 5 uur 's middags op zondag in een kerk. Als u realiteit bent, dan wil ik dat gaan leren vertrouwen. En wil ik iets van Maria durven nazeggen. En als je leert zeg maar, daarop te vertrouwen, dan ga je ook ontdekken dat het een realiteit is die geen grenzen kent. Maar het verhaal van Maria zou je zeggen, ja, hoe kan dat nou? Ze wordt zwanger en ze heeft geen gemeenschap gehad met een man. Technisch onmogelijk. En tegelijkertijd zegt God, ja maar de Heilige Geest zal over je komen. Dat is die sleutel. En als je gaat kijken naar de Bijbel, dan is het eigenlijk een verhaal van genade waar we vorige keer, als je het nog kan herinneren, ook bij stilgestaan hebben. Een God die neerbuigt. En een verhaal van genade is er van, ik geef je alles om uit te delen. Er staat ergens in de Bijbel dat we dingen krijgen naar de maat zoals Christus ze geeft. En Nederlanders als wij zijn zeggen, de maat, nou dat zal dan wel afgemeten zijn. Maar de maat die Christus geeft is oneindig veel. Zijn goedheid is zo groot dat het betekent dat ook in zijn goedheid zij onmetelijk is. En daarom heb ik ook zo'n waterval bijgezet, dat blijft maar stromen. En dat is iets wat we niet voor onszelf hoeven te houden, maar dat we kunnen uitdelen op het moment dat we op weg gaan. Als wij het lef hebben om hier vandaan weg te gaan, met iets van Maria, en zeggen, Heer, ik wil u dienen. Laat het maar gebeuren. Dan hoeven we niet uit te delen van wat we zelf hebben, bij wijze van spreken, maar we delen uit van wat God in ons hart heeft gelegd, in ons binnenste heeft gelegd. En dat kunnen we uitdelen. Dus op het moment dat ik moe in een vliegtuig zit, bij wijze van spreken, dan deel ik niet uit van wat ik nog over heb, maar dan deel ik uit van wat God in mijn leven heeft gelegd. Het gaat niet om mij. Het gaat om hoe God door mij heen kan werken. Hoe God door Maria heen kan werken. Hoe God door jou heen kan werken. En het spannende daaraan is dat uiteindelijk, als je Gods hart leert kennen, dan is het een hart dat gaat om dat er een eind komt aan onrecht in deze wereld. Dat er een eind is aan, en dat zijn koninkrijk baan krijgt, plek krijgt, zeg maar, op deze wereld. En stel je voor dat wij iets van het lef hebben van Maria. Heer, ik wil u dienen. Laat het maar gebeuren. En we delen niet uit van onszelf, maar van God. Zou het dan kunnen zijn dat God jou wil gebruiken om iets te veranderen in Eindhoven? Zou het dan kunnen zijn dat God ons wil gebruiken om de sfeer op ons werk om te draaien? Of de sfeer in ons gezin? Of misschien wel in je klas? Zou het zo kunnen zijn dat God jou op het oog heeft om misschien wel een eind aan mensenhandel te maken in Nederland? Wie weet. Het zijn grote dingen misschien. Maar als je beseft dat de God die je gaat dienen onmeetbaar is. Die heelal tussen zijn duim en zijn pink heeft. En jouw hart kent en jouw verlangens kent. Waarom niet? Groter dan meer. We hebben een paar wiskundige tekens langs gehad. We begonnen met die twee keer. God is groter dan meer. En daarom kunnen we eigenlijk niets anders dan, als we met hem om weg willen gaan, hem vertrouwen. Omdat we voor een deel hem gewoon niet kunnen nameten. En dat betekent dat als we hem gaan vertrouwen, dat we gaan ontdekken dat zijn woorden meer zijn dan woorden, maar levend is. Dat God realiteit is. En dat ziet er ongeveer uit als Maria. Die zegt, oké, ik snap u niet, ik begrijp u niet, maar ik wil van u houden. Ik kan u niet nameten, maar ik wil u vertrouwen. En misschien is het dan wel zo dat als je dat leert zeggen, dat je dan ontdekt dat zijn liefde en zijn goedheid en zijn kracht zonder limiet is, zonder grens is. En de uitdaging en het open eind aan wat ik wil zeggen is, zou het zo kunnen zijn dat God mij gaat gebruiken om te zeggen, tot hier en niet verder. In het klein, in de onrecht in ons leven. In het grote, in de onrecht in deze wereld. Zou het zo kunnen zijn? Wil jij onderdeel worden van dat verhaal van God? Ik wel. Ik wel. En ik doe mijn best om soms dat gebed, in mijn gebed Maria na te bidden. En ik heb een verlangen om dat te doen. En ik hoop dat verlangen ook bij jullie aanwezig is. Misschien in het klein. Misschien wel groter dan jij durft te denken. Amen. Laten we zingen, Our God is Greater. zullen we met elkaar bidden. Ik dacht, dit is altijd spannend om iets te vragen, maar ik dacht, is het herkenbaar, zeg maar, dat je iets van het verlangen kan hebben om Maria na te zeggen? Dat je zegt van, Heer, ik wil u dienen, hier ben ik. Is dat voor mij alleen herkenbaar of zijn er ook andere mensen die zeggen, wow, ik zie hier een paar mensen knikken, ja, fijn. Weet je, ik denk dat het dienen van God, dat bedoel van Maria had een hele specifieke opdracht. Zij moest, om heel plat te zeggen, Jezus baren, op deze wereld zetten. En ik, dus in het naspreken van Maria, zit bij wijze van spreken ook voor iedereen weer een andere opdracht, bij wijze van spreken. En het is misschien wel een mooie vraag, en daar wil ik ook voor bidden, om af te vragen van, hey, God, als ik nou het lef heb om die tiener iets na te gaan zeggen, hoe ziet dat er voor mij dan uit? Hoe kan ik u dienen? En als ik met open handen bij u kom, hoe ziet dat er dan uit? Is dat op mijn school? Is dat thuis? Is dat op mijn werk? Is dat hoe ik omga met andere mensen? Open mijn hart. Open mijn ogen. Voor hoe ik u kan dienen. Daar wil ik voor bidden. Ja, bidden jullie mee? Vader, u bent groter dan meer. Groter dan wij kunnen meten. In het groot, maar ook in het klein. Heer, je zou, als je het begin van het hoofdstuk leest, je kunnen afvragen, ziet u ons wel in dit kerkje op de hoek van het plein? En het antwoord is ja. U ziet ons, u kent ons. Om met een psalm te zeggen, u kent ons beter dan mijzelf, dieper van binnen. Wauw. Heer, als we de woorden van Maria horen, dan haakt dat wel aan bij een verlangen van ons om dat ook te durven zeggen. En daar is best wel lef voor nodig, om dat te zeggen, Heer, ik wil u dienen. Heer, als u kijkt naar mijn hart, naar mijn verlangen, Heer, dan zit er iets vast aan het verlangen van Maria. En tegelijkertijd zijn er zoveel dingen die ons ervan af kunnen houden. Heer, hoe ziet dat er dan uit? Kan ik dan nog wel blijven doen wat ik leuk vind? Wat gaat het me kosten? Heer, en dan komen we weer terug bij uw hart. Dat u een hart heeft dat uitgaat naar goedheid en naar vrede. Heer, ik wil u dienen. Laat het maar gebeuren. Heer, en als we dat uitspreken, dan beseffen dat dat voor iedereen op een andere manier eruit kan zien. Heer, gewoon omdat we allemaal anders zijn. U heeft ons allemaal anders gemaakt met verschillende talenten. U heeft ons een andere plek gegeven in deze maatschappij. Een andere plek gegeven waar we gewoon fysiek rondlopen. Heer, wilt u ons helpen om in eerste plaats daar ook te zien hoe dat gebed ook uitwerkt. Heer, als we straks naar huis gaan, wilt u ons helpen om onze ogen daarvoor te openen, ons hart daarvoor openen, misschien onze gedachten daarvoor te openen, voor uw stem, om te ontdekken, hoe ziet dat eruit als ik u wil dienen, op de plek waar ik woon, op de plek waar ik loop, op de plek waar ik ben, op de plek waar ik zit. Help ons daarbij, Heer. En nou zou een engel misschien wel spectaculair zijn, maar niet altijd nodig. Heer, maar spreek tot ons hart. Spreek tot onze gedachten. Heer, zodat we het niet alleen een heel mooi ding blijft dat we hier hebben gehoord in de kerk, maar dat we met ons meenemen. Dat is ons gebed in de naam van Jezus. Amen. Collecte. En daarna zingen we ons slot iets groter machtig zijn. willen Bent bedanken voor inzet en ons begeleiden. Fantastisch. Ook, het is alweer weg, maar voor het lezen, bedankt. Ik ga zo afsluiten met een zegen. En daarna ben je vrij om te gaan. Ik denk dat er wat drinken is, misschien nog na je tijd. Dus, ik dacht wel, stel voordat je zegt van ik wil serieus nadenken over die vraag. En ik ben bang dat als ik naar huis ga, dat het dan vervlogen is. Vraag iemand om samen met je te bidden. Ik zou dat kunnen doen, dus voel je vrij om naar mij te komen lopen. En ik wil met je bidden als je zegt van, hey, iets van mij zit in het verlangen om Maria na te zeggen. En ik zat nog te denken, soms kan dat ook een verlangen van een stel zijn, van samen. Dus als dat zo is, praat er met elkaar over. Waar wil God ons gebruiken? Dat hoeft helemaal niet per se aan de andere kant van de wereld te zijn, maar het kan ook gewoon hier in Eindhoven. En voor sommigen is dat de andere kant van de wereld, maar dat is in een ander geval. Laat ons hart openstellen voor de God die zegenend zijn handen over ons uitspreidt. De God, de Vader van Jezus Christus, zegent ons met de woorden genade zij u en vrede van Hem, in de kracht van de Heilige Geest. Amen.